Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat dominee A.D. Fokkema uit Kerk Werven ons voor. Volgende week zondag gaat dominee C. Cornet van Nieuw-Balingen ons voor in beide diensten. Woensdagavond vergadert de kerkraad vanaf 19:30 op de kerkzolder. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Verheft uw harten tot God. In de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Is ons samen zijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 147 van deze psalm, het eerste en het tiende vers. Met het tiende vers zingen we over de voorrechten die de Heere aan Jacob, aan Israël, gegeven heeft. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen en daarmee is Israël ook bevoorrecht boven alle andere volken, want zo wou hij met geen andere volken handelen. Zo maken we de naam van de Heere groot en bezingen we de speciale plaats van Israël met Psalm 147, het eerste en het tiende vers. Wij belijden het geloof in hartelijke verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen. Daarna zingen we uit psalm 96 en van deze psalm het tweede vers. Vervolgens openen we het woord van de Heere. We doen dat vanmiddag opnieuw in het Bijbelboek Marcus, ditmaal hoofdstuk 7. En daaruit de versen 24 tot en met 30. Schriftlezing vanmiddag Marcus 7, vers 24 tot en met vers 30. Maar eerst belijden we het geloof en zingen we het tweede vers van psalm 96.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Vandaar opstaande ging hij weg naar de landpalen van Tigris en Sidon. En in hun huis gegaan zijnde, wilde hij niet dat het iemand wist. En hij kon nochtans niet verborgen zijn. Want een vrouw, welke dochtertje een onreine geest had, van hen gehoord hebbende, kwam en viel neder aan zijn voeten. Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syro-Fenicië. En zij bad hem dat hij den duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zeide tot haar: laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen nemen en den honden kunst voorwerpen. Maar zij antwoordde en zeide tot hem: ja, heren, doch ook de hondenkunst eten onder de tafel van de kruimkunst der kinderen. En hij zeide tot haar: om deze woordens wil, ga heen. De duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als zij in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed.
Bidden wij nu de Heere om de opening van zijn woord en ook de opening van onze harten voor dat woord door het werk van zijn geest. Mag ik u voorgaan. Heere, God van Israël, wij roepen u aan. Wij die een gemeente uit de heidenen zijn. Wat maakt dat het wonder des te groter dat we u, de God van Israël, aan mogen roepen. God die het zaad van Abraham, Isaac en Jacob verkoren heeft. Aan dat volk, door de hand van Mozes, uw wet gegeven heeft. En we hebben het net gezongen, zo wou hij met geen andere volken handelen. En toch, heren, als gemeente uit de heidenen, mogen wij u deze middag aanroepen. Vanwege het wonder dat die andere psalm bezong. Nu moet uw tong de heidenen noden. Vertelt aan al de volken uw geboden. Zo mocht het toch gaan, heren, naar de Pinksterdag. Uw woord dat de wereld inging, uw evangelie dat tot aan de uiterste einden der aarde gehoord werd. En zo ook in ons land. Zo ook in dit dorp. Zo ook op deze plaats. Wat een voorrecht, wij danken u daarvoor. En als gemeente uit de heidenen bidden we u dan in het bijzonder voor uw oude bondsvolk Israël. Dat volk uit wiens midden we de Messias mochten ontvangen. Geef toch, Heere, dat dat volk zelf ook de Heere Jezus als Messias mag erkennen en mag belijden. Geeft u vrede aan het Joodse volk. Over alle plaatsen in deze wereld waar dat volk verstrooid is geraakt en in het bijzonder ook in het land Israël zelf. Wij bidden om vrede voor Jeruzalem te midden van alle politieke spanningen die daar zijn. En wij bidden bovenal om vrede voor het hart. Want dat, Heere, heeft uw oude bondsvolk toch wel allermeest nodig. Dat ze de Heere Jezus mogen kennen en belijden. En dat ze in die weg verzoend worden met u, o God van hemel en aarde. We denken in ons gebed ook in het bijzonder aan de Messias belijdende Joden. Geef dat juist zij een licht mogen zijn te midden van hun volk. En geef dat wij als heidenen ook beseffen dat het een voorrecht is dat wij bij dat volk mogen horen. Dat u met uw evangeliewoord ook ons hebt opgezocht. En dat ook wij zo vanmiddag naar dat woord mogen luisteren. En ook voor ons eigen hart bidden we dat u ons de Heere Jezus doet zien en erkennen en belijden. Want ook ons hart heeft dat zo nodig. Zonder hem zijn we verloren, blijven we verloren, gaan we verloren. Laat daarom uw woord deze middag klinken, op een zuivere wijze, in overeenstemming met uw heilige wil. En laat uw geest erin meekomen, zodat het woord werkelijk onze oren en onze harten binnendringt. En daar doen zal wat u behaagt. En het behaagt u toch, Heere, dat zondaren zich bekeren en leven zullen. Wilt u dat dan uitwerken? In deze eredienst, tot verheerlijking van uw naam, tot zaligheid van zondaren. En ook tot opbouw van uw kerk in deze wereld. Tot opbouw ook van deze gemeente. En we dragen de gemeente als geheel aan u op. U weet wat ze nodig heeft. We bidden voor de broeders van de kerkraad die u hebt aangesteld om leiding te geven aan dit deel van uw wijngaard. We bidden u ook in het bijzonder voor onze ambtsbroeder, dominee van Gent en zijn gezin. Wilt u hem op deze plaats zegenen en tot een rijke zegen stellen. Wij bidden u voor heel ons kerkverband, met alles wat daar aan de hand is, met de verdeeldheid die er is, met de zorgen die er zijn. O Heere, bewaart u onze kerken bij uw woord. En wilt u geven dat er een terugkeer mag zijn naar u, waar dat nodig is. En we moeten u belijden, waar is het niet nodig. En in die weg dan ook een terugkeer naar elkaar, in een samenbuigen, onder dat ene woord van u, de Heere. We bidden voor uw kerk wereldwijd. We denken aan uw kerk in de verdrukking. Vanmorgen hoorden we van Johannes de Doper, onthoofd vanwege de belijdenis van uw naam. En heren, zulke verhalen worden nog steeds elke dag in deze wereld gehoord. Zulke geschiedenissen worden nog elke dag bijgeschreven. de afgelopen week nog in Nigeria zoveel christenen bruut vermoord. En ook op zoveel andere plekken in deze wereld waar uw kinderen moeten lijden vanwege de belijdenis van uw naam. O God, ontfermt u zich over uw kinderen die bloeden, die lijden uit liefde tot u. Wilt u geven, Heer, kon het zijn dat de nood verlicht mag worden. Geef bovenal dat tegenover deze brute aanvallen van de boze uw kinderen stand mogen houden door de kracht die u daarvoor schenkt. En kijken we dan naar onszelf, Heren, dan moeten we belijden dat wij met alle vrijheid die wij ontvangen vaak zo akelig lauw zijn, zo mat, zo weinig getuigend van wie u bent en van wat u geeft. Wat ligt daarin een stuk schuld, Heren? Bekeer ons daarvan. En geef dat het voorbeeld van volharding, wat gezien mag worden bij onze leidende geloofsgenoten, ons mag aansporen om met vrijmoedigheid in onze eigen omstandigheden en op onze eigen plaats te getuigen van wie u bent en van wie u wilt zijn voor zondaren. Wij bidden u, Heren, voor het werk van zending en evangelisatie wereldwijd. Zegen het werk dat gebeuren mag om mensen die u nog niet kennen en die van uw woord nooit gehoord hebben, om zulke mensen te bereiken met het licht van uw evangelie. En dat mensen daardoor getrokken mogen worden uit de duisternis van zonde en dood, om gebracht te worden tot het licht en het leven wat in Christus alleen te vinden is. Gedenk de wereld als geheel, met alle nood, met alle pijn waar ze zo vol van is. De brandhaarden van deze wereld. In ons eigen werelddeel, in Oekraïne, maar ook op andere plaatsen. Verder bij ons vandaan en daarom misschien qua beleving ook verder weg, maar even moeizaam en even pijnlijk. De strijd die op zoveel plekken gestreden wordt en de pijn die geleden wordt. Wilt u vrede geven, Heren, in onze tijd? En zegent u alle pogingen die ondernomen worden om die vrede dichterbij te brengen? We bidden voor mensen in de verdrukking. Mensen die worden uitgebuit. Mensen die honger lijden, die armoede kennen. Wees deze arme wereld vol van nood en pijn genadig, Heren. Ziet u naar haar om en leert u ook ons om te zien. Naar anderen die onze hulp nodig hebben. En bij het zien van alle nood van deze wereld belijden we u dat het onze zonde is die de wereld heeft gemaakt tot wat ze nu is. Dat het onze zonde is die de wereld buiten het paradijs heeft gebracht. Vergeef ons, Heren, wat wij daarin hebben aangericht als mens. En wilt u, die in Christus zo naar deze wereld hebt omgezien en die de oorzaak van alle honger en kommer wilde wegnemen, namelijk de zonde en de schuld die daarop rust, wilt u ook omzien naar alle gevolgen van de zonde, waar deze wereld onder zucht en lijdt. Wees ons genadig, Heer. Wij bidden u voor ons land en volk, voor onze overheid, voor ons koningshuis. Geeft u, Heren, dat juist zij die over ons gesteld zijn hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u. En dat ze daarin een voorbeeld mogen zijn. En geeft u juist daarom bekering en geloof in de harten van hen in wiens handen u de macht gegeven hebt. Geef in ons land en onder ons volk ook een terugkeer tot u en tot uw dienst. En laat ook juist daarin uw kerk dan een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. En wilt u ook daarom geven dat er in het midden van uw gemeente, op alle plaatsen waarin ons land vandaag de gemeente samenkomt en uw woord verkondigd wordt, er veel geloof en veel bekering zal zijn. Opdat er iets uit zal gaan vanuit uw kerk de samenleving in. En schenk zo ook in ons midden deze middag wat nodig is om verstokte zondaarshart open te leggen voor uw woord. Om harde handen gevouwen te krijgen, stramme knieën gebogen, dat u wordt aangeroepen, Heren, in onze harten en ieder van ons afzonderlijk. En daarmee ook door de gemeente als geheel. Dat uw naam hier beleden wordt. Dat Christus wordt aangeroepen en als zaligmaker beleden wordt. Schenk het, opdat uw naam in ons midden verheerlijkt wordt. We vragen het, Heere, uit genade, in de wegneming van onze zonde, om Christus wil alleen. Amen. De collecte vindt nu plaats, u mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna gaan we zingen, psalm 141. In ons schriftgedeelte horen we de Syrofenicische vrouw Christus aanroepen. En ook bij deze psalm doen we dat. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Psalm 141, het eerste en het tweede vers. Psalm 141 sprak van het aanroepen van de Heer. De psalm die we straks naar de verkondiging willen zingen, psalm 86. Daarvan zingen we met het derde vers. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En met het vijfde vers van diezelfde psalm zingen we dat alle heidenen die door Gods handen zijn voortgebracht zullen komen om voor de Heer neer te buigen. Psalm 86, we zingen het derde en het vijfde vers straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren. Iemand anders laten merken dat je hem of haar leuk vindt, dat je verliefd bent, dat is altijd een hachelijke onderneming. Je weet maar nooit hoe die ander reageert. Wat als ze nee zegt? Of op een andere manier negatief reageert? Dan sta je daar. Dan ben je natuurlijk niet blij. Toch, als die ander niet direct enthousiast reageert, hoeft dat nog niet alles te zeggen. Het kan natuurlijk zijn dat die ander zich een beetje overvallen voelt. En daarom niet direct zo positief reageert als dat jij hoopte. Het gaat voor die ander gewoon nog een beetje te snel. Of dat die ander eerst een beetje wil proeven of je het allemaal wel echt meent. Een beetje de kat uit de boom kijken. Hoe diep zit het eigenlijk bij jou? Wat eerst een negatieve reactie lijkt, hoeft dat niet altijd te zijn. Er zijn stellen genoeg die heel gelukkig zijn geworden samen, maar bij wie de eerste poging zo vlot nog niet ging. Wat soms een negatieve reactie lijkt, hoeft dat niet altijd te zijn. Zo is het vanmiddag ook. De reactie van de Heer Jezus op een vrouw in nood lijkt heel negatief. Maar als je goed luistert, dan hoor je in de woorden van de Heiland iets anders. Daar willen we vanmiddag naar luisteren. Thema voor de preek: is er ook brood voor hondjes? Is er ook brood voor hondjes? Twee gedachten daarbij. We zien eerst een afwijzend antwoord en vervolgens een heerlijk antwoord. Is er ook brood voor hondjes? We zien een afwijzend antwoord en een heerlijk antwoord. Eerst dus een afwijzend antwoord. Soms is een mens wel eens moe. Dan heb je er behoefte aan jezelf even terug te trekken. Ofwel omdat je hard gewerkt hebt en je lichaam uit moet rusten. Ofwel moe omdat je veel drukte en veel stress hebt ervaren en daar even van bij moet komen. Iets dergelijks lijkt er ook met de Heer Jezus aan de hand te zijn. Hij trekt zich voor een poosje terug. Er staat niet bij dat hij moe is. Maar als je de voorgaande versen leest, zou je zoiets wel voor kunnen stellen. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is de Heer Jezus in gesprek met fariseeën en schriftgeleerden. En dat gesprek gaat er stevig aan toe. De fariseeën en schriftgeleerden verwijten de Heer Jezus dat zijn discipelen de juiste inzettingen niet naleven. Ze houden zich niet aan de juiste regels voor reinheid en onreinheid en... De Heer Jezus op zijn beurt zegt dan tegen de fariseeën en de schriftgeleerden: jullie doen net alsof je je aan al Gods wetten houden, maar dat is bij jullie alleen maar een stukje buitenkant. Jullie maken overal regeltjes van, maar de echte bedoeling van de wet van God, die zet je juist buiten werking. Een stevig gesprek dus tussen de Heer Jezus en de fariseeën. Een stevig gesprek waarvan je je toch levendig voor kunt stellen, dat doet wat met een mens. Zo krijg je de indruk dat dit gesprek ook met de Heer Jezus het nodige heeft gedaan. Want direct na afloop van het gesprek staat hij op en gaat hij weg. Echt weg. Weg uit het dorp. Weg uit de streek. Zelfs weg uit het land. De Heere Jezus steekt de grens over, de noordgrens van Israël. Hij gaat uit Galilea en gaat naar het gebied van de Feniciërs. Het gebied waar de beroemde handelssteden liggen, Tyrus en Sidon. Dat is het gebied van de Feniciërs en dat gebied hoort bij Syrië, vandaar dus de naam Syro-Fenicië. En dat is dan tegelijk een onderscheid met een ander gebied waar toen ook Feniciërs woonden in Noord-Afrika. Het is opvallend dat de Heere Jezus juist naar dit gebied toe gaat. Syro-Fenicië is bepaald geen gebied waarmee de Joden op goede voet staan. Integendeel, in die tijd stond dat gebied juist bekend als heel vijandig tegenover de Joden. Daar ga je als Jood normaal gesproken niet naartoe. Maar de heiland dus wel. Misschien wel juist omdat dit gebied zo vijandig staat tegenover Joden. Want hoewel de reden van dit vertrek van de Heere Jezus naar het buitenland er niet bij staat, staat er wel bij dat de Heere Jezus het nadrukkelijke verlangen heeft om in dat gebied van Tyrus en Sidon door niemand herkend te worden. Daarin proef je toch iets van, ik ben hier gekomen voor mijn rust. Om mij voor een tijdje terug te trekken. Om eens rustig de zaken te overdenken. Om nieuwe krachten op te doen. En waar kun je dat als Jood nu beter doen dan in een gebied waar Joden normaal gesproken liever niet komen? Een gebied waar je dus van die Joodse volksmassa's verlost bent. En ook van die Joodse leiders met hun kritische vragen en felle twistgesprekken. Juist dan moet je zijn in een gebied als dit. Ergens wel bijzonder dat de Heere Jezus daarvoor kiest. Even een moment in de anonimiteit. Even een moment van rust en bezinning. Maar wat dan ook bijzonder is, deze opzet blijkt niet te lukken. Hij wilde dat niemand het wist, maar hij kon nochtans niet verborgen zijn, staat er dan. Hij kon het niet. Al wilde hij het. Hoe kan dat nou, jongens en meisjes? Er staat, de Heere Jezus kon niet verborgen blijven. Maar de Heere Jezus kan toch alles? Ja, dat is waar. De Heere Jezus kan alles. Maar verborgen blijven? Nee, dat lukt niet. Hoe kan dat nou? Nou, juist omdat hij de Heere Jezus is. Daarom kan het niet. Kijk, jij of ik, wij zijn gewone mensen. Maar hij is de Heere Jezus, de Zoon van God, de Zaligmaker. Hij is zo groot, zo heerlijk, hem kun je niet verstoppen. Je kunt een storm niet vangen in een doosje. Je kunt de zon niet verstoppen achter een doek. Je kunt de zee niet wegmoffelen, zodat niemand hem vinden kan. Waarom niet? Omdat de storm te sterk is om in een doosje te stoppen. Omdat de zon te schitterend is om achter een doek te verstoppen. Omdat de zee te groot is om te verbergen. Waarom kan de Heere Jezus niet verborgen blijven? Omdat hij te groot en te schitterend en te sterk is. Gemeente, de Heere Jezus is te heerlijk om verborgen te blijven. Overal waar hij in Galilea verschijnt, waar hij spreekt, waar zijn wonderen plaatsvinden, daar wordt het heil geschonken. Daar wordt de zaligheid verkondigd. En nu deze zaligmaker in heidens gebied zich probeert te verbergen, nu moet hij merken dat ook daar in de duisternis van dat gebied rond Tyrus en Sidon, dat ook in die duisternis zijn schittering niet te verstoppen is. En dat blijkt wel heel duidelijk op het moment dat er een vrouw bij de Heere Jezus verschijnt. Er staat dat de Heere Jezus een huis is ingegaan. Blijkbaar een huis waar hij onderdak heeft gevonden. We weten niet of deze vrouw bij dat huis heeft aangeklopt. Het zou zomaar kunnen. Of dat ze de Heere Jezus in de nabijheid van dit huis getroffen heeft. Dat kan ook. Maar in ieder geval, deze vrouw weet hem te vinden. Een Griekse vrouw. Dat wil vooral zeggen een heidense vrouw. Ze is afkomstig uit dat gebied. Matthäus noemt haar een Canaanese vrouw. Dat wil zeggen een Canaanitische vrouw. Die naam heeft dezelfde lading. Ze is heidin. Ze hoort niet bij het volk van God. Logisch, want de Heer Jezus is in het buitenland. En Joden, zo hoorden we net, die komen hier niet zo graag. Bij Matthäus lezen we ook dat de Heer Jezus deze vrouw eerst nog een tijdje heeft laten roepen. Hier in Markus staat de geschiedenis iets korter beschreven. Markus vat de geschiedenis een beetje samen, om zo te zeggen. Maar het verloop is hetzelfde. Deze vrouw, ze valt voor de Heer Jezus neer. Helemaal. Ze ligt aan zijn voeten. Een houding van onderdanigheid, van overgave ook. Een houding waarin je kunt zien hoe hard zij de Heer Jezus nodig heeft. Wat is er dan met haar aan de hand? Nou, met haarzelf nog niet eens zozeer. Maar er is wat aan de hand met haar dochter. Haar dochtertje. Het is nog maar een meisje. Een kind. Dat kind is bezeten door een onreine geest. Een duivelse geest. Dat afschuwelijke. Dat een duivel van haar bezit heeft genomen. Wat deze duivel precies bij dat meisje doet, dat staat er niet eens bij. Maar waar duivelen bezit nemen van een mens, dan brengen ze zo'n mens altijd naar de ondergang. Elke keer als het Nieuwe Testament ons beschrijft hoe mensen door duivelse geesten bezeten zijn, dan is dat iets wat duidelijk wordt. Hier gaat een mens naar zijn vernieling toe. En daarmee is elke keer dat het Nieuwe Testament beschrijft dat mensen door duivelse geesten bezeten zijn, dus een waarschuwing voor u, voor jou, voor mij. Een waarschuwing om de duivel bloedserieus te nemen. Hij is er. En hij is uit op de ondergang van mensen, de ondergang van volwassenen en, zo duidelijk zie je dat in deze geschiedenis, en de ondergang van kinderen. Neem jij de duivel serieus? Bid jij tot God of hij je voor de duivel bewaren wil? Voor die aanvallen van de boze? Beseft u, elke keer als de zonde aan u trekt, dat op dat moment de duivel bezig is om u daarop in te laten gaan, om jou daarop ja te laten zeggen, zodat hij zijn macht over je vergroten kan. Houd jij daarom altijd een veilige afstand van alles wat met occulte zaken te maken heeft? Rare spelletjes, foute programma's, horoscopen, waarzeggerij en alles wat ermee samenhangt. Neem de duivel bloedserieus en blijf juist daarom ver, ver bij hem vandaan. Voor dit meisje is dat geen optie meer. De duivel woont al in haar, heeft haar te pakken in zijn klauwen. En die moeder die staat erbij, die kijkt ernaar, maar kan daar verder niks aan veranderen. Ze staat compleet machteloos. Dan krijgt ze te horen dat de Heer Jezus in de buurt is. Oh ja, dan staat ze zelf nog steeds machteloos, maar blijkbaar weet ze, hij is niet machteloos. Ze moet iets gehoord hebben van al die verhalen die vanuit Galilea zijn overgewaaid. Machtige prediking, onvoorstelbare wonderen. Overwinningen van Jezus van Nazareth op duivelse geesten en demonen. En deze vrouw beseft, al kan ik niks beginnen. Hij kan het wel. Al zo het gerucht door het land van Tyrus en Sidon gaat. Het gerucht van Jezus van Nazareth, die ook hier niet verborgen kan blijven. Dan gaat zij erop af. U kunt mijn dochter genezen. Help ons. Help ons. Dat is nou zo'n vraag die de Heer Jezus zo graag hoort. mensen die hun armen uitstrekken. Heere, help ons. Jongeren die dat doen. Heere Jezus, ik heb u nodig. Kinderen die de handen vouwen. 'S Avonds voor het slapen gaan of misschien zomaar overdag. Heere Jezus, wilt u ook mijn zaligmaker zijn? Dat hoort de Heere Jezus nou zo graag. Dus als die vraag hier gesteld wordt door een vrouw die daar voor zijn voeten op de grond ligt, dan zal het verlossende antwoord uit zijn mond al snel klinken. Nee dus. Nee, zo gaat het deze keer niet. Uit de mond van de Heere Jezus klinkt iets heel anders, moet je nou eens horen. Laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet betamelijk dat men het brood van de kinderen nemen en de hondekens voorwerpen. Was dit nou? Zijn dit echt de woorden van Jezus Christus? Is dit het antwoord van hem op een vrouw die in haar nood tot hem komt? Ja, dit zijn de woorden van Jezus Christus. Woorden waarin hij een vrouw een hondje noemt. Een hondje. Dat klinkt bij ons misschien nog best wel aardig, een hondje. Misschien hebben jullie wel een hondje thuis, zo'n aardig beestje. Lief beestje die bij jullie in huis woont, die misschien wel op de bank mag. En waarvan sommige mensen zelfs kunnen zeggen, de hond als de beste vriend van de mens. Ja, zo kijken wij naar honden. Maar dat deden ze in die tijd niet zo. In die tijd zeiden ze, honden, dat zijn straathonden, dat zijn vieze beesten. Die snaaien hier wat weg, die snaaien daar wat weg. Daar heb je het niet zo op. Het zijn eigenlijk net varkens. Van die onreine, vieze beesten. En nu zegt de Heer Jezus van die vrouw, zo'n hond. Dat bent u nou. Waarom dan? Om dat goed te begrijpen moet je er even op letten dat de Heer Jezus het niet alleen over hondjes heeft. Hij heeft het ook over kinderen. Wie bedoelt hij daar dan mee? Nou, met de kinderen bedoelt hij de Israëlieten. En wie zijn dan de hondjes? Dat zijn de heidenen. De Heer Jezus zegt, als de kinderen aan tafel zitten, ze hebben honger, ze willen eten, dan geef je het eten van die kinderen toch niet aan de honden? Zeker in die tijd niet. Eten is kostbaar, dat verspil je niet. Laat die honden maar andere rommel eten. Het brood is voor de kinderen bestemd. Wat wil de Heere Jezus daarmee zeggen? Nou, deze vrouw is een heidense vrouw. Zij vraagt aan de Heere Jezus een wonder. De Heere Jezus heeft al heel wat wonderen gedaan. Maar die wonderen heeft hij gedaan voor het volk Israël, voor de Joden. En nu vraagt deze heidense vrouw een wonder voor haar als heidin. Daarvan zegt de Heere Jezus, als ik dat doe, dan geef ik iets aan de honden wat eigenlijk voor de kinderen bestemd is. Hoe zou u nou op zo'n antwoord reageren? Als je iemand om hulp vraagt en die persoon zegt dan, mijn hulp is alleen voor kinderen bestemd. En jij bent maar een hond. Ik denk dat u zwaar beledigd zou zijn en ik ook. Dat je al gauw zou zeggen, laat dan maar zitten. Ik vraag wel om hulp aan een ander, want ik hoef me niet alles te laten gezeggen. En dat je boos bij jezelf zou zeggen, wat denkt hij wel niet? Mij uitschelden voor een hond. Wat zou jij denken als dit tegen jou werd gezegd? Bedenk maar goed. Dit antwoord voor die Syro-Fenicische vrouw, dat antwoord geldt voor jou. En het geldt voor mij. Want wij zijn ook geen Joden, tenminste dat zal voor de meeste mensen in dit kerkgebouw gelden. Wij zijn geen Israëlieten, wij zijn heidenen. Als de Heere Jezus dit antwoord aan die vrouw geeft, dan kunnen we dat dus rechtstreeks op onszelf toepassen. En dat mag ons vanmiddag dus wel heel bescheiden maken. Bescheiden tegenover het volk Israël. Zij zijn het volk met wie God ooit begonnen is. Met Abraham, Isaac en Jacob. Met Mozes bij de Sinaï. En ik? Mijn afkomst is die van de heidenen. Het is een wonder als ik als heiden bij de God van dat volk een plekje mag hebben. En uit deze geschiedenis, uit dat antwoord van de Heer Jezus, kunnen we dan ook nog een tweede les leren. Namelijk dat de Heer Jezus ons wel eens laat wachten. De Heer bedient ons niet op onze wenk. De Heer helpt ons niet op onze tijd. De Heer hoort ons niet op dat moment dat wij het in gedachten hebben. De Heer kan ook tegen ons willen zeggen. Je bidt om hulp. Je bidt om bekering, om verlossing. En dan verwacht je dat je het ook zomaar op staande voet krijgt. Op hetzelfde moment dat jij erom vraagt. Maar het kan wel eens zijn dat ik je laat wachten. Dat ik je in eerste instantie wat af lijk te houden. Dat ik niet reageer zoals jij graag zou willen. En wat doe je dan? Word je dan ongeduldig? Word je dan opstandig? Nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Of is er bij jou, bij u dan die andere houding? Die houding die je ook terugziet bij deze Syro-Fenicische vrouw. En daarmee komen we als vanzelf bij het tweede punt van de preek. Een heerlijk antwoord. Na het afwijzende antwoord nu een heerlijk antwoord. Het zou je maar gezegd worden. Dat wat u vraagt is voor de kinderen bestemd en niet voor een hondje zoals u. Een harder nee had deze vrouw uit de mond van de heiland toch niet kunnen horen. Een pijnlijkere afwijzing is toch niet voor te stellen. U komt in uw nood tot Jezus Christus, maar u moet er maar niet op rekenen dat zijn hulp voor u bestemd is. Nee, als je dat in dat antwoord van de Heer Jezus hoort, dan heb je toch niet goed geluisterd. Deze vrouw die aan zijn voeten ligt, zij heeft wel goed geluisterd. Zij heeft gehoord dat dat antwoord van de Heer Jezus helemaal geen nee is. Zij heeft gehoord dat er in het antwoord van de Heer Jezus een ja verborgen ligt. Een ja? De heiland zegt, mijn hulp is niet bestemd voor hondjes zoals u. En dat zou dan een ja moeten zijn? Nou, hoor eens goed wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood van de kinderen nemen en de hondekens voorwerpen. Eerst de kinderen, zegt de Heer Jezus. Maar bij dat woord, eerst, hoort toch ook het woord daarna. Eerst de kinderen, ja. Maar daarna, wat komt er daarna dan? Ja, zeg je, maar dan moet je wel heel goed luisteren, wil je dat erin horen. Inderdaad, daarvoor moet je heel goed luisteren. Maar weet je wat het is? Als je de Heer Jezus echt nodig krijgt, dan leer je wel om echt heel goed te luisteren. Dan leer je om zo te zeggen zijn woorden te spellen. Dan leer je om in alles wat hij zegt dat ene woord te vinden waarvan je zegt, daar kan ik me nou wel vastgrijpen. Daar kan mijn ziel hoop in vinden. Daar hoor ik van die verlossing die bij hem toch ook voor mij te vinden is. Luister je nou zo naar de woorden van de Heer Jezus. Als je de Bijbel opendoet, als je naar een preek luistert, ben je dan zo hongerig naar dat ene woord waarin voor jou de boodschap van verlossing doorklinkt. Dat je de woorden van de Heer Jezus op een goudschaaltje gaat wegen. Zoekend naar die ene opening waarin voor jou het evangelie gaat schitteren. Of sla jij na een paar keer proberen de Bijbel dicht? Ik heb een paar keer gebeden, ik heb een paar keer uit de Bijbel gelezen. Ik heb een paar keer geprobeerd echt naar de preek te luisteren, maar er verandert niks bij mij. Dus vergeet het maar. Voor mij hoeft het niet meer. Moet je nou eens voorstellen dat die vrouw dat zo gedaan had. Dat ze na het eerste afwijzende woord van de Heer Jezus, dat ze dan zegt, nou hoeft het voor mij niet meer. Nou, dan had deze vrouw met opgeheven hoofd kunnen vertrekken. Met opgeheven hoofd. Ik laat mij niet alles gezeggen. Maar dan was haar dochter niet beter geworden. Dan was haar nood gebleven. Maar deze vrouw wil helemaal niet vertrekken. Niet met gebogen hoofd, ook niet met opgeheven hoofd. Ze wil dat de Heer Jezus hoort. Ze wil dat haar nood wordt weggenomen. Dus luistert ze naar die woorden van de Heer Jezus. Of er nou niet één woord tussen zit waar ze zich aan vast kan grijpen. En dat ene woord is er. De Heer Jezus zegt eerst de kinderen. Maar als dat zo is, eerst de kinderen, dan is er daarna ook nog wat. Dan kunnen daarna alsnog die hondjes aan de beurt komen. Als de kinderen gegeten hebben. Hun buikje vol hebben. Dan vallen er toch wel wat kruimeltjes van die tafel. Misschien dat zo'n kind met dat laatste korstje wel wat gaat spelen. En er dan zomaar wat op de grond valt. Nou, dan zullen die honden, al zijn het straathonden, er heel snel bij zijn om die kruimels op te eten. Is het fijn om een hondje genoemd te worden? Natuurlijk niet. Maar daar ligt deze vrouw niet wakker van. Dan maar een straathond. Als het dan maar wel een straathond is die eten mag van wat Jezus Christus te bieden heeft. Een hond. Zo noemt de heiland deze vrouw omdat ze van heidense afkomst is. Zou u dat door de Heer Jezus laten gezegd? En ik. Als je echt de Heer Jezus hebt nodig gekregen. Dan wil ik mij door hem alles laten gezeggen. Als hij mij maar verlost van die grote nood van mijn ziel. En nu is het zo. Wil ik van die nood verlost worden. Dan zal ik me inderdaad wat moeten laten gezeggen. Nee, misschien niet direct dat ik een straathond ben. Maar wel dat ik een zondaar ben. En dat de reden is dat Christus naar mij niet zou hoeven horen. Dat de reden is dat Christus alle reden heeft om aan mij voorbij te gaan. Dat vind ik geen fijne boodschap. Ik kom liever als een rechthebbende bij de heiland. Als iemand die bepaalde aanspraken kan laten gelden. Maar helaas, dat kan ik niet. Want ik ben arm en zondig in mijzelf. Niets beter dan die honden waarmee deze vrouw vergeleken wordt. Ik kan alleen maar pleiten op zijn genade. Wat mooie van deze geschiedenis is, dat hij nou zo treffend laat zien. Wie bij Christus smeekt om genade, die ontvangt ook genade. Die ontvangt bij Christus gehoor. Die gaat merken, de Heer Jezus gaat aan mijn roepstem niet voorbij. Wat een heerlijke ontdekking is dat. Een ontdekking die deze vrouw hier mag doen. Want als ze zo de woorden van de heiland bij hem teruglegt. Inderdaad, ik ben een hond. Maar een hond eet toch van de kruimeltjes die de kinderen laten vallen. Dan zegt de Heer Jezus op zijn beurt niet. Dat is mooi bedacht, maar daar heb ik niks mee te maken. Nee is nee. Maar dan zegt de Heere Jezus. Ja, wat zegt de Heere Jezus dan eigenlijk? vers 29. Om Dezes woords wil ga heen. De duivel is uit uw dochter uitgevaren. Jezus zegt, om dit woord doe ik dat. Dit woord dat u, vrouw, tegen mij gezegd hebt. Dit woord dat u uit mijn mond hebt gehoord en zoals een pleitende vraag bij mij hebt teruggelegd. Om dit woord geef ik u waar u om hebt gevraagd. Wat is er dan zo bijzonder aan dat woord van die vrouw? Het is zo bijzonder dat ze de woorden van de Heere Jezus, ja, mag ik het zo zeggen vanmiddag, dat ze de woorden van de Heere Jezus als een boemerang bij de heiland terug laat komen. Zijn eigen woord, dat heeft ze gehoord en dat legt ze bij hem terug. En daarvan zegt ze, op grond van uw eigen woord moet u mij nu wel horen. Is dat nou niet precies wat de Heere Jezus jou laat doen? En u en mij. Hij geeft aan u alle gelegenheid en aan jou om zijn woorden te horen. In de preek. Om zijn woorden te lezen als je de Bijbel opendoet. Alle ruimte om dat woord te spellen. En de beloften eruit te zoeken die hij daarin aan u geeft. Alle ruimte om die beloften vervolgens in je gebed aan hem terug te geven. Voor hem neer te leggen. En als het ware tegen de Heere te zeggen, kijk dan eens. Daar hebt u het zelf van mij beloofd. Al ben ik dan maar een hond, al ben ik dan maar een zondaar, al ben ik maar een heiden, al heb ik alles, maar dan ook alles verknoeid. U zegt in uw woord dat u naar zulke mensen horen wilt. Dat zegt u toch zelf, Heere, doe dat dan. Doe dat dan ook met mij. Is dat nou hoe jij het woord van de Heere gebruikt? Is dat nou hoe u omgaat met, dat belofte, met de beloften van het evangelie? Dat voorbeeld toont ons deze vrouw. Niet brutaal, maar wel heel vrijmoedig. Alles van zichzelf schuift ze opzij. Laat mij dan maar een hond zijn. Als ik uw hulp, o heiland, maar ontvangen mag. Dan moet de nood wel hoog zijn. Voordat je jezelf dat allemaal laat gezeggen. En dan zo naar de Heere Jezus gaat. Maar als je iets van je zonde gezien hebt. En het oordeel van God over die zonde. Als je iets gezien hebt van de werkelijkheid van eeuwig omkomen. Onder je zondeschuld. Dan is de nood ook hoog. Is het zo voor jou? Hoge nood voor je ziel. Zou je dan niet zo tot Christus gaan? Zou je hem dan niet op grond van zijn eigen woorden vastgrijpen? Zodat hij ook jou die noodzakelijke verhoring zal geven. En als je dan eens, nog eens goed naar deze geschiedenis kijkt, naar deze vrouw. Zij spreekt dit gebed uit voor haar kind. Misschien heb jij ook wel kinderen. En u. Kinderen waarvan je denkt, het lijkt er zo op dat ze nog zo in de ketenen van de duivel vastzit. Dan heeft deze geschiedenis u nog iets te zeggen. Als je je knieën buigt voor Jezus Christus, doe dat dan allereerst voor je eigen ziel. Maar leer dan van deze geschiedenis dat je dat vervolgens ook voor je kinderen mag doen. En voor je kleinkinderen. O Heere, ook mijn kinderen hebben de genade van Christus nodig. Ook mijn kinderen moeten leven van wat u, o Heere, aan het kruis hebt gedaan. Als u mij de kruimeltjes van uw tafel wilde gunnen, geef dat dan ook aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen die ik zo lief heb. Wie weet welke zaligmakende kruimeltjes de Heere ook voor hen van zijn tafel wil laten vallen. Als die vrouw straks thuis komt, dan vindt zij daar haar kind gezond. Nadat de Heer Jezus in vers 29 al had gezegd dat haar kind gezond is, staat dat er in vers 30 nog eens apart bij. Eigenlijk wel een beetje overbodig, vindt u ook niet? Dat er helemaal niet hoeven staan in vers 30. Want deze vrouw, haar geloof in de Heer Jezus in deze versen is zo heerlijk getekend, dat ze met die belofte van vers 29 al meer dan genoeg ontvangen had. Met die belofte ging ze immers direct naar huis. Die belofte was voor haar genoeg. Het bewijs van vers 30 had daar helemaal niet bij hoeven te staan. Natuurlijk is haar kind gezond. Dat had de heiland toch gezegd. Maar vers 30 staat er wel. Staat er wel nog eens apart bij. Misschien dat vers 30 er daarom wel bij staat. Voor u en voor mij. Als een bewijs voor uw hart. Dat Jezus Christus inderdaad doet wat hij zegt. Dat hij doet wat hij zegt. Ook in uw leven. In het jouw. Als hij spreekt van vergeving. Van reiniging door zijn bloed. Van redding door zijn goddelijke macht. Van bevrijding van de boze. Dan kun je daarop aan. Zijn verlossing is werkelijkheid. Al ben ik dan maar een heide. Al heb ik uit mijzelf niet eens deel aan dat oude verbondsvolk Israël. Toch mag ik delen in diezelfde gaven die God aan Israël heeft gegeven. Die grote zoon van Israël, Jezus Christus, wil ook mijn zaligmaker zijn. Wil ook mij voeden met de rijke schatten van zijn tafel. Jood en heiden samen. Ze mogen leven van dat machtige heilswerk van deze Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. Amen. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo komen wij tot u. U die in deze geschiedenis tegen een Syro-Fenicische vrouw zegt: je bent maar een hondje. En als wij dan vanmiddag tot u komen, bewaar ons ervoor dat wij van onszelf meer zouden denken dan dat. Wij heidenen, wij zondaar, wie zijn wij in uw oog? Maar Heer, als u onszelf woorden laat horen, waarin houvast te vinden is, zoals deze Syro-Fenicische uw woorden spelt en dat ene woordje eruit weet te pikken. Als eerst de kinderen aan de beurt komen, dan komt daarna toch ook wat. Zo mogen wij dan vanmiddag toch ook ons aan uw woord vastgrijpen. Uw woord dat zegt dat u met hondjes en met zondaren van doen wilt hebben. Dat u juist aan zulken uw genade wilt betonen. En dat u de God bent die hoort wanneer zulken tot u roepen. Zo komen wij tot u, pleitend op uw eigen belofte. Pleitend, smekend om uw heil, uw genade, uw verlossing in de Heere Jezus Christus. En wanneer we zo tot u komen, Heere, dan wilt u toch horen, dan wilt u toch schenken wat onze arme zielen nodig hebben. Reiniging van de schuld. Bekering van hart en leven. Verlossing uit de macht van de boze. Eeuwig leven met u. En net als deze Syro-Fenicische vrouw bidden we dat dan niet alleen voor onze eigen ziel, maar bidden we dat ook voor onze kinderen. We hier vanmiddag in de kerk zitten of thuis meeluisteren en we denken aan onze kinderen of kleinkinderen of achterkleinkinderen. Die niet meer naar de kerk gaan. Of die dreigen af te haken. Of die naar onze beleving zo vastzitten in de banden van de wereld en de duivel en de zonde. De kinderen van de gemeente, Heren, waarvan we toch ook mogen zeggen, dat zijn ons aller kinderen. Wat kan het pijn doen? Dat ene plekje in de kerkbank leeg zit, zie. Of we die ene persoon op de catechisatie mis. Wij bidden nu voor onze kinderen. Geef toch, Heer, dat ook zij dat heil in Christus mogen ontvangen. Wij bidden het pleitend op uw eigen belofte. Schenk ons genade, schenk ons heil, schenk ons zaligheid. Zegen ons met uw oude bondsvolk Israël. Wij danken u voor het goede wat we deze zondag mochten ontvangen vanuit uw woord. We belijden u dat als we met de heilige dingen bezig zijn en nog steeds zoveel van onszelf bij is, doet u daarover genadig verzoening. Gaat u met ons mee de nieuwe weken. Sterk ons voor alles wat daarin wacht. Brengt u ons volgende week in gezondheid ook hier weer samen onder uw woord. Breng ons bovenal, Heren, samen op die plek waar u heel uw volk vergadert. Voor de troon van het Lam. Laat niemand van ons daar ontbreken. Wij zelf niet. En onze kinderen niet. Maar geef dat in het grote uur dat Christus terugkomt op de wolken van de hemel, ons oog hem met verlangen zal begroeten. En dat we mogen komen met ons nakroost om het heil van zijn gerechtigheid te melden. Opdat u daarin verheerlijkt wordt. Opdat wij zalig mogen zijn. Dat bidden we van u. Op grond van het werk van Christus. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot psalm 22 van deze psalm, het 13e en het 16e vers. Psalm 22, vers 13 en 16. een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.